Goedemorgen, het is 10 uur.
Goedemorgen luisteraars, welkom bij de lokale programma's van Familie Radio Saturnus Maldegem. Lokale programma's van u tot 2 uur, met allereerst tussen 10 en 11 onze magazine Satelliet, met een wat verkouden Jan van der Werf, dat hoor je wel aan mijn stem, maar we hopen het toch uit te houden tot 11 uur. We gaan trouwens de mensen hier aanwezig voor het grootste gedeelte laten praten. We hebben 2 thema's, luisteraars, in deze satellietaflevering. Zo dadelijk tussen 10 en half 11 gaan we debatteren over een persbericht. Dat werd verspreid door RB Goedhals van Agalef. Een aanval, mogen we wel zeggen, tussen aanhalingstekens, tot onze burgemeester, die zich dan ook vanmorgen komt verdedigen. En het tweede gedeelte gaat dan naar de bespreking van de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. Maar voor we daaraan toe zijn, luisteraars, heb ik een telefoontje met Paul Veerman van de Geschreven Pers, die hier normaliter van de morgen ook zou aanwezig zijn om mij bij te staan. Maar Paul is ziek. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent plots ziek geworden eigenlijk, geloof ik?
Ja, ik moet zeggen, het is een klein ongemak die ik heb, maar toen denk ik toch te zwaar om met noten de baan op te gaan momenteel.
Ja, maar ik heb je toch bereid gevonden om iets te vertellen over hetgeen hier gisteren namiddag in Maldegem zich heeft afgespeeld. Een echte schietpartij, mogen we wel zeggen. Je weet er meer over.
Ja. Wel, het moet gisteren rond 2:10 geweest zijn dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden in de winkel van Chris Goedhals in de Edenstraat nummer 30.
Ja.
Chris, dat is de man die naaimachines verkoopt en herstelt. En ook producten verkoopt die dus gebruikt worden bij het naaien.
Ja.
Hij kreeg een klant, dat was zijn buur, die een klosje haring kwam halen. En toen hij zich met het klosje haar terugdraaide naar de klant, stond hij oog in oog met een wiel op een jachtgeweer.
Mm-hmm.
En voordat hij iets kon ondernemen, loste zijn gebuur de fatale schoten.
En wat was de aanleiding? Was dat een aanslepende buurruzie of zo?
Ik moet zeggen, over het motief zelf tastte men tot gisteravond nog in het duister. Maar het is wel zo dat als je... Ik heb toen wat navraag gedaan bij buren en zo. En het is zo dat er al vroeger dreigingen geweest zijn. Zo, en dat niet alleen tegenover Chris, ook nog tegenover andere mensen.
Mm-hmm.
En nu is het zo dat Chris, die nog aan de uitbouw van zijn zaak bezig is, een bouwaanvraag gedaan heeft om zijn winkel te mogen veranderen. En nu vermoedt men dat inderdaad die bouwaanvraag, om de mensen die er in de buurt wonen, die hebben een schrijven gekregen, of zij eventueel bezwaren hebben tegen die verbouwingen, dat zij dat kunnen indienen bij de gemeente. Nu vermoedt men de dader, Jacques Raman, dat die brief verkeerd geïnterpreteerd heeft. En omdat hij nogal paranoïde is,
ja,
dat aanzien heeft als bedreiging voor hem.
Mm-hmm.
Dat is een gissing voor het ogenblik, hoor. Want het is nu zo dat na de schietpartij de dader weggevlucht is met de fiets richting Nederland. En dat hij net over de Nederlandse grens de autobus genomen heeft richting Oostburg.
Is hij wel s'avonds nog gevat, geloof ik?
Ja, daar is hij s'avonds inderdaad gevat.
Ja. Men heeft ook, heb je me verteld, bij die dader nadien nog een huiszoeking gedaan en men heeft daar ook nog een en ander aangetroffen.
Ja, het is zo dat het huis van de dader is grondig doorzocht door de mensen van de politie en van de rechterlijke politie. En daar heeft men inderdaad nog een 3-tal schietklare wapens gevonden. Plus ook een 4-tal honden die door de speciale rijkswachtingheid naar asiel zijn gebracht.
Mm-hmm.
En uit de verklaringen die wij opgevangen hebben van die mensen die de huiszoeking gedaan hebben, was het niet menselijk wat ze daar gevonden hebben van wanorde en van stank.
Ja. Is al iets bekend nu over het slachtoffer? Hoe zou het met hem zijn?
Wel, ik heb gisteravond, want vooral Christine Verplaatsen en Bart de Baat, die hebben in dat drama een belangrijke hoederol gespeeld, want het is dankzij hun snel optreden dat wij kunnen staan dat Chris nog in leven is.
Ja, ja.
Want hij heeft hen nog via de telefoon kunnen verweten dat hij geschoten is. En zij hebben hem gisteravond nog bezocht in het AZ in Brugge, waar hij al geopereerd was. Maar het zal niet bij inoperatie blijven, want de kogel kon gisteravond nog niet verwijderd worden.
Hij heeft een kogel in het oog gekregen, geloof ik.
Een kogel in de oog. oogstreek gekregen. Ja. Gelukkig zijn de hersens niet geraakt, want dat zou het zeker fataal geweest zijn.
Ja.
Maar het zal wel zo zijn dat hij het linkeroog dus kwijt zal zijn.
Ja. Mm-hmm. Oké, Paul, bedankt voor deze korte toelichting en beste nog, hè.
Dank je vriendelijk.
Een 30 seconden muziek en dan gaan we over naar het eerste onderwerp van dit magazine. Zo, luisteraars, we zijn toe aan een debat, zeg maar, tussen burgemeester Johan de Roo en raadslid Erwin Goethals, naar aanleiding, meneer Goethals, van een persbericht dat u hebt verspreid na de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag. Een persbericht waar u eigenlijk met cijfers tracht aan te tonen dat onze burgemeester niet voldoende zou beschikbaar zijn voor de gemeente. En dat wijt u dan aan de cumul die hij doet met zijn mandaat in de nationale politiek. Misschien moet u eens verduidelijken van waar die bezorgdheid eigenlijk.
Wel, voor ik dit debat begin, wil ik wel één zaak duidelijk stellen. Dat is het volgende, dat Erwin Goethals geen enkel probleem heeft met Johan de Roo. Maar dat raadslid Goethals wel een politiek probleem heeft met het functioneren van burgemeester de Roo, dat is uit die persmededeling wel duidelijk geworden.
Mm-hmm.
Nu, ik heb uit een aantal reacties die ik sinds woensdag heb opgevangen, menen te verstaan dat Johan de Roo dat als een persoonlijke aanval en aantijging heeft opgevangen. Als dat zo zou zijn, dan wens ik mij daarvoor te verontschuldigen. Want dit is absoluut niet de bedoeling. Het is mijn bedoeling om een politiek debat te voeren op basis van politieke argumenten. En naar mijn overtuiging is het zo dat politiek uit twee zaken bestaat. Een eerste is, wat beslis je? En een tweede is, hoe ben je tot die beslissing gekomen? Nu, u weet dat ik uit onderwijs en educatie kom. Ook daar is het resultaat dat je bij een kind bereikt van belang. Maar meer en meer wint ook de stelling veld dat de manier waarop je tot dat resultaat komt minstens zo belangrijk is. Waar ik het in die persmededeling dus over heb gehad, is over dat tweede deel van het politieke bedrijf, met name hoe kom je tot een beslissing. Ik ben daarvoor op twee elementen gestoten die, waarvan wij zeggen, vanuit Agalef, waarvan we zeggen van dit kan niet. Het eerste gaat over openbaarheid van bestuur. Het tweede over politieke cultuur. Ik zal de twee elementen kort toelichten. Voor wat betreft de openbaarheid van bestuur hebben wij een aantal voorbeelden waaruit we kunnen distilleren dat, ondanks het feit dat het college en de burgemeester hun best doen om te zeggen dat ze het bestuur openbaar laten verlopen, hebben wij een aantal voorbeelden om aan te tonen dat dat in heel wat gevallen niet zo is. En we hebben er één voorbeeld uitgehaald, met name het dossier rond de Belbus. Het is namelijk zo dat, voor wat betreft dat dossier, Agalef er alles aan gedaan heeft om de bevolking bij het inplanten van de haltes en alles wat rond de Belbus hangt, om de bevolking daar te trachten bij te betrekken. We hebben dat gedaan met ons nummer Groenzicht 98 al. We hebben dat gedaan met onze actie op de Pinkstermaandagmarkt in 99. En we hebben dat opnieuw gedaan op de gemeenteraad van 22 december 99. Waar we in de openbaarheid aan de raadsleden hebben gevraagd, wat vinden jullie ervan? Nu, bij het college en de burgemeester vinden we van die openbaarheid op dat vlak totaal niks terug. Dat dossier verloopt van aan hun kant al de hele tijd achter de schermen. Het is zelfs zover gekomen dat er het eerste wat ik van de kant van het college en de burgemeester heb vernomen, is verschenen in een persbericht in Vrijmaldegem op 13 januari 2000... terwijl dat proces van beslissen al een aantal jaar aan de gang is. Nu, cynisch vind ik dan dat dat gebeurt onder een titel waarin openbaarheid wordt opgenomen. Het artikel zegt bestreven naar openheid. En dat persbericht gaat over waar zijn de haltes van de Belbus, hoe gaat dat verlopen met die Belbus. En dan wordt op de commissie Algemeen Beleid van 22 januari... Dus nadat het persbericht is verschenen, wordt voor de eerste keer officieel vanuit het college naar de raad toe iets over dit thema toegelicht.
En wie is de auteur van dat persbericht? Niet het schepencollege, veronderstel ik.
De auteur van dat persbericht in Vrijmaldegem is meneer Van Ulle, die burgemeester De Roo aanhaalt in dat artikel. Dit voor wat betreft openbaarheid van bestuur.
Dan was er nog een tweede aanklacht die denk ik nog wel een stuk zwaarder is.
We willen misschien dat onderscheid maken, dus het eerst daarover hebben.
Ja, goed.
Als u akkoord bent.
Ja,
nu, het dossier van de belbus. Ik zou het volgende willen zeggen. Er is gedurende 2 jaar van in 1997 gestreefd om een belbus in Maldegem te krijgen en aanvankelijk slaagde men daar niet in. Ik heb daar zelf tal van inspanningen voor gedaan. Anderen hebben daar waarschijnlijk inspanningen voor gedaan. Dat ging niet. Er is een doorbraak gekomen in het dossier van de belbus tijdens de vergaderingen van het begeleidingscomité op het gemeentehuis waar we werken aan de mobiliteitsconvenant, namelijk op 30 april 1999. In dat begeleidingscomité is alleen het Schepencollege vertegenwoordigd namens de gemeente. Dat is niet nieuw, dat is reeds van in 1997 het geval. Dat begeleidingscomité is samengesteld toen ik nog geen burgemeester was. Ik kan er ook niet aan doen dat de mensen van Achalef overal zouden willen bij zijn, maar dat ze met 2 vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, dat ze nog niet deel uitmaken van het Schepencollege. Dat het de eerste keer is dat ik over de belbus heb gesproken in januari ter gelegenheid van een persmededeling, is onjuist. Er is daar verschillende keren over gesproken tijdens gemeenteraden, onder meer op vraag van RB Goetas. Dat kan niet ontkend worden, dat daar over gesproken werd. En dat er een aantal vergaderingen zijn doorgegaan, onder meer met 3 gemeenten samen, met vertegenwoordigers van Schepencollege van Aalter, Knesselaar en waar ik zelf als burgemeester van Maldegem aanwezig was. Met de lijn, dan zijn de mensen van de lijn op 23 december naar hier gekomen en ik heb het plan, dat daar wie goed als mij de dag voordien de gemeenteraad ter hand had gesteld, overgemaakt ook aan onze politiemensen die de besprekingen met de mensen van de lijn geconcretiseerd hebben en concreet zijn gaan kijken naar de verschillende haltes. Resultaat is dat er 62 belbushaltes komen, 20 nieuwe naast al de bestaande. Wie voelt zich hier tekort gedaan? Niemand, geen enkele burger. Het resultaat is dat de belbus er komt. Openbaarheid van bestuur, als een persartikel de titel neemt openbaarheid, dan heb ik dat niet geschreven, dan is dat het werk van de journalist. Dan hebben wij misschien wel gezegd dat we iets meer mededelingen zullen doen naar de pers. Dat is juist. Dus ik laat het daarbij.
Ja, dat is geen antwoord op wat ik gezegd heb. Er is vanuit het Schepencollege geen enkele inspanning gedaan om dit dossier in de openbaarheid te laten verlopen en om de raadsleden daarbij te betrekken. De eerste keer dat wij daar officieel over ingelicht zijn was op de commissie Algemeen Beleid van 22 januari 2000, wanneer alles al geregeld was. En ik heb dus gezegd, het resultaat is van belang in de politiek. Wat is het resultaat? Het resultaat is dat die belbus er komt en dat die haltes er komen, proficiat. Maar op welke manier is het resultaat is men tot dat resultaat gekomen? Op welke manier heeft men die beslissing genomen? Dat is een andere vraag. En als u het hebt over openbaarheid van bestuur, dan is dat meer dan informatie geven. Dan is dat van bij het begin van een proces zoveel mogelijk componenten bij dat resultaat betrekken, bij dat proces.
Maar wel, Erwin, met dien verstande dat we in het Schepencollege nog moeten kunnen werken, dat we nog initiatieven moeten kunnen nemen, ook contacten met allerlei instanties, zonder dat we iedereen van de gemeenteraad daar moeten bij betrekken. Wij hebben onze verantwoordelijkheid als uitvoerende macht in de gemeente. U bent lid van de gemeenteraad. U kunt daar controleren of wij het goed doen. Als we het niet goed doen, kunt u op basis van inhoudelijke argumenten ons aanvallen. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar ik kan u zeggen dat we in het dossier van de belbus onze verantwoordelijkheid hebben genomen, dat wij een doorbraak hebben kunnen forceren nadat 2 jaar het onmogelijk was om de belbus te realiseren. Bovendien hebben we zelfs nog een stap verder kunnen zetten. Dankzij De nieuwe visie ook van de Vlaamse regering, namelijk in verband met basismobiliteit, dat we zelfs niets zullen moeten financieren als gemeente, wat dus zeer positief is.
Maar het middel om de burgers dichter bij dat begeleidingsproces te betrekken, namelijk de verkeerscommissie, die hebt u afgeschaft. En dat was een zaak waar we, waar we een aantal van die dingen konden bespreken. U werd in het begin gezegd van
de verkeerscommissie niet afgeschaft.
Dat u dat afgeschaft.
Ik roep
hebt.
Ze minder samen en ik heb een verkeersveiligheidscel ingesteld die veel korter op de bal speelt en die wekelijks of tweewekelijks bijeenkomt om veel sneller problemen in verband met verkeersveiligheid en verkeer in het algemeen op te lossen. Zodat er veel sneller ook beslissingen genomen worden, ofwel door het Schepencollege, ofwel door de gemeenteraad. U hebt dat kunnen zien aan de hand van de politiereglementen in verband met zone 30, invoeren van plaatselijk verkeer enzovoort, zaken die vroeger niet zijn gebeurd. Ja,
dus u hebt dit onttrokken aan de burgers, u hebt dit geconcentreerd in de veiligheidscel, waar u in zit en waar vertegenwoordigers van het bestuur en van de politie en de Rijkswacht in zitten. Waar dus niemand zicht heeft, wat gebeurt er, wat staat er te gebeuren, dat hebt u gedaan. En u hebt het openbaar karakter van de verkeerscommissie, waarvan u gezegd hebt, ik zal daar de belangrijke beleidslijnen nog laten bespreken. Naar ik meen is de Belbus een belangrijke beleidsbeslissing, die is niet aan de orde gekomen in de verkeerscommissie. Er is geen enkele burger, er is geen enkel raadslid die de kans
Er is een vergadering geweest in november van de verkeerscommissie, voltallige verkeerscommissie, met voltallige gemeenteraad, waarover het mobiliteitsplan werd gesproken, de oriëntatienota en de synthesenota en het voorontwerp van beleidsplan werd toegelicht door meneer Kepler, waar onder meer over openbaar vervoer werd gesproken, waar onder meer over de Belbus werd gesproken. U kunt dus niet zeggen dat we de verkeerscommissie er niet hebben bij betrokken, maar we vergaderen minder met de verkeerscommissie, omdat we veel korter op de bal spelen met de verkeersveiligheid zetten.
Nu waar het, denk ik, meneer Goedals, concreet over gaat, is dat u zich een beetje op de tenen getrapt voelt door het feit dat u geen inspraak hebt gehad wat de inplanting van die haltes betreft van de Belbus. Gaat het daar niet concreet over?
Wel, dit is één voorbeeld. Het is één voorbeeld van het gebrek aan openbaarheid waarmee er gewerkt wordt.
Maar als het resultaat is, Jan, dat we 62 haltes hebben, die in ruime mate overeenkomen, voor een stuk ook met de voorstellen van meneer Goedals, dan is het resultaat fantastisch. Namelijk dat we een Belbus zullen krijgen in de loop van de komende maanden die in principe bereikbaar is op een afstand van 750 meter van elke woonzone in onze gemeente. Er zitten nog twee problemen, maar die proberen we mee op te lossen. Het resultaat telt en ik ben ervan overtuigd dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Verantwoordelijkheid die wij hebben gekregen omdat we lid zijn van het Schepencollege. En de gemeenteraad kan er altijd vragen over stellen. Ik zal ze altijd beantwoorden.
Dan gaan we over naar punt 2, meneer Goedals, als u het goed vindt. Uw rekensommetje, een rekensom die u trouwens niet voor het eerst hebt gemaakt. Want ik heb bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 1999 ook al een dergelijk lijstje gevonden. Toen ging het over de periode 27-4-98, 31-12-98. Waar u dan met een aantal rekencijfers aantoont dat de burgemeester 23% afwezig zou zijn wat de punten van het Schepencollege betreft. Die rekensom heeft u nu overgedaan voor de periode 99, meen ik. Ja, 1 januari 99, 31, 12, 99. En dan zou het, wat de burgemeester betreft, dan in slechte lijn gaan, want nu zou hij 36,34% afwezig blijven. Waarmee u wil gezegd hebben dat de combinatie burgemeester Vlaams parlementslid niet kan.
Bovendien, misschien nog belangrijker, dat je je politiek dienstbetoon, als je dat al wilt organiseren, dat je dat niet moet doen op momenten dat het Schepencollege samenkomt. Misschien is dat nog wel belangrijker. Ik heb in mijn inleiding al gezegd dat ik respect heb voor mensen die vele uren, en ik weet dat de burgemeester dat doet, die vele uren zich inzetten voor een gemeente, voor een bevolking en voor de samenleving. Ik ben ook een politicus, ik zie hoe moeilijk het is om mensen daarvoor te motiveren om dat te doen. Dus ik heb respect voor iedereen die dat doet. Maar op het is een politiek argument wat ik geef. Ik zeg dat onze burgemeester tegelijk ook Vlaams volksvertegenwoordiger is. Dat hij, met andere woorden, de wetten die op het wetgevende vlak in het Vlaams parlement mee helpt opstellen, dat hij die als burgemeester voor een stuk in de gemeente moet uitvoeren en dat dat een combinatie is die niet kan. Bovendien vraagt dat enorm veel energie en tijd om die twee functies op een degelijke manier met elkaar te kunnen combineren. Als je dan politiek dienstbetoon wil doen, hetzij als burgemeester, hetzij als Vlaams volksvertegenwoordiger, waar ik ook geen voorstander van ben. Ik heb in het verleden al gevraagd om een ombudsambtenaar aan te stellen, zodanig dat dit overbodig wordt. Maar als je dan al politiek dienstbetoon wil doen, dan hoef je dat toch niet te organiseren tijdens het Schepencollege. Want dan heb je het effect dat een burgemeester de zittingen van het Schepencollege verlaat om aan dienstbetoon te doen. En na overzicht van een aantal cijfers die uit de notulen van het college komen en waar staat hoeveel punten er in 99 behandeld zijn, althans geacteerd zijn in de notulen, dat waren er 1051. De burgemeester is er op 382 van die 1051 niet aanwezig geweest. Dat had voor 6 zittingen te maken met het feit dat hij er niet was. Ik kan aannemen dat iemand dus ziek is of op vakantie gaat. Daar heb ik geen probleem mee. Waar ik wel problemen mee heb, is dat de burgemeester maar 1/3 van de zittingen van het Schepencollege volledig voorzit in 1999. En dat hij op 22 van de 42 zittingen waar ik informatie over heb, tijdens de zitting naar buiten gaat. Om, ik weet niet wat te doen, maar ik zie wel de affichering van het politieke dienstbetoon hangen. Dit is politiek onaanvaardbaar, vind ik. Zeker als je weet dat, en dat was het argument dat hij de vorige keer gebruikt heeft, om te zeggen van dat is toch niet zo erg. Als je weet dat daar ook punten bij waren over beslissingen die met miljoenen te maken hebben. Ik verwijs naar de beslissing over de toewijzing van de loods aan de Bloemenstraat voor meer dan 40 miljoen. Ik verwijs naar de beslissing over de toewijzing van het fietspad Raverschoot-Heulendonk voor meer dan 26 miljoen. Ik verwijs naar de toewijzing van de kleinschalige waterzuivering in Middelburg voor meer dan 14 miljoen. En er zijn er nog een reeks, want ik heb maar alleen de maand november en december, de eerste helft van december, doorgenomen om te zien welke beslissingen daar onder andere bij waren. Dus ik heb een aantal oplossingen voor dit probleem, in stijgende volgorde van voorkeur. Agendeer uw dienstbetoon of uw college op een andere dag. Ofwel, nog beter, schaf het politiek dienstbetoon af en stel een ombudsambtenaar aan. Nog beter, geef uw cumul op, want volgens mij ligt uw roeping meer op Vlaams dan op lokaal niveau. En zou het voor Agalef aangenaam zijn van eens een vrouwelijke burgemeester te hebben?
Ja, burgemeester, bent u werkelijk zo vaak afwezig op dat Schepencollege? En misschien moet u ook eens zeggen wat daar gebeurt op het Schepencollege.
Sta mij toe van even uitvoerig erop in te gaan als Erwin Goedals heeft gedaan. 1. We zijn gekomen in de periode van de verkiezingscampagnes.
Dat is duidelijk, ja.
Een periode ook van bewuste desinformatie om te komen tot politieke roddel. Ik heb het nooit meegemaakt. Het gaat dus niet over de inhoud van het beleid. Wij worden niet aangevallen op ons beleid in verband met verkeer, met politie, tewerkstelling, cultuur, sport, financiën. Wij worden persoonlijk aangevallen. 2. De cijfers zijn totaal onjuist en bewust bedoeld om valse informatie te verspreiden. Zo houdt meneer Goedals geen rekening met een aantal afwezigheden die gewoon normaal zijn. Namelijk 2 keer dat ik er niet was omwille van vakantie. Houdt hij geen rekening mee. Het ontvangen van personeelsdelegaties tijdens het Schepencollege, op vraag van het personeel. Dat is gebeurd met heel de ploeg van de kinderopvang. Dat is gebeurd met de schoolpersoneelsleden van de Kruipuit. 3. Een vergadering waarbij ik opgevorderd werd tijdens het Schepencollege om bij de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen te komen. Daar wordt allemaal geen rekening mee gehouden. Zijn cijfers bewijzen ook niet dat ik afwezig was. Het gebeurt tijdens het college dat ik aan de telefoon geroepen word. Ik herken dat. En dan noteert de secretaris dat ik de vergadering eventjes verlaat. En dus dat ik voor bepaalde administratieve kleine beslissingen die zo evident zijn dat je niet anders kunt dan ja zeggen, afwezig ben. Dat ik gevraagd word door een personeelslid om even naar buiten te komen voor een of andere vraag. Dat wij personen ontvangen die nodig zijn voor het nemen van goede beslissingen tijdens of net voor het college. Het gebeurt zelfs, en er zitten gevallen bij, dat ik het college moest verlaten voor een commissie van de gemeenteraad. Dat ik de vergaderzaal verlaat wanneer louter onbenullige administratieve punten aan bod zijn, gebeurt inderdaad. Daar geef ik een aantal voorbeelden van. De administratieve in- of uitschrijving in het bevolkingsregister Ambt Schalve. De wekelijkse toewijzing van grafconcessies. Het toewijzen van aangevraagde klinkers. En de voorbeelden die meneer Goedals geeft in verband met toewijs van belangrijke werken, dan is dat op het einde van de procedure, nadat de gemeenteraad reeds een beslissing heeft genomen over het fietspad naar Raverschoot, over het fietspad door het park, over de nieuwe loods van de technische dienst, namelijk de toewijs op het einde van de procedure, nadat de aanbesteding is gebeurd en waarbij onze diensten zeggen, kijk, je kunt niet anders dan de laagste aanbieder dat toe te wijzen. Intussen vergeet meneer Goedals dat er misschien tientallen vergaderingen daaraan zijn voorafgegaan om de beslissing voor te bereiden, om het dossier naar de gemeenteraad te brengen, die ik allemaal mee heb gestuurd. Ik ben dus altijd aanwezig.
Die genotuleerd worden dan, die vergaderingen?
Ja, inderdaad. Ik ben altijd aanwezig, omdat wij alleen moeten noteren, volgens de wet, de eigenlijke beslissingen. Maar al de voorafgaande vergaderingen, voorbereidende contacten, voorbereidende adviesvergaderingen enzovoort, daar ben ik wel bij aanwezig. Ik ben altijd aanwezig bij alle belangrijke besprekingen in het college. Ik steek er dus veel energie in. En daarom doet het pijn, maar dat is ook waarschijnlijk de bedoeling van meneer Goedals, om in feite aan te tonen dat ik onvoldoende beschikbaar ben voor mijn functie als burgemeester. Ik heb deze week aan de pers heel mijn agenda overgemaakt. Van 1 september 1999 tot begin februari van het jaar 2000. Het is een indrukwekkende agenda. Hij is beschikbaar voor iedereen in Maldegem. Iedereen die hem vraagt zal hem krijgen, om aan te tonen dat ik wel degelijk beschikbaar ben voor mijn functie, ook als burgemeester. Van alle leden van het Schepencollege ben ik veruit het meest aanwezig. Meneer Goedals heeft weinig of geen argumenten om het beleid ernstig in het gedrang te brengen. U werkt wel achter de rug. U geeft teksten aan de pers waar ik zelf niet van op de hoogte ben en dan vraagt men om daar onmiddellijk op te reageren. Dat ik parlementair en burgemeester ben, is juist, maar daarmee overtreed ik geen enkel decreet, geen enkele wet. Ik houd mij aan de wettelijke regeling. En als de wet of het decreet zou gewijzigd worden, wat niet onmogelijk is in de toekomst, dan zal ik de eerste zijn om mij daaraan te conformeren.
Tuurlijk.
En uiteindelijk een beslissing te nemen. Ik ben er ook van overtuigd dat het feit dat ik burgemeester ben en parlementslid eerder voordelig is voor de gemeente dan nadelig. Een aantal dossiers bewijzen dit. Het dossier van de Gentse Steenweg werd gesubsidieerd voor 75 miljoen. Dat is zomaar niet vanzelf gekomen. We hebben daar grote inspanningen voor gedaan. Het dossier van MEVOC, van het VDAB-opleidingscentrum, en het doorgangsgebouw van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen is in Maldegem gekomen. Ik denk dat ik daar een bepaalde rol in gespeeld heb, ook in de belbus, en ik weet dat Agalef dat niet graag hoort. U kunt ons dus niet aanvallen op het gevoerde beleid, en daarom viseert ge de persoon, en dan nog op een achterbakse manier, daar heb ik het dus moeilijk mee. Ik ben wettelijk en democratisch verkozen als parlementslid, en correct benoemd als burgemeester door de koning, steunend op een grote meerderheid in de gemeenteraad, namelijk 19 op de 27 raadsleden hebben mijn benoeming ondersteund. Ik overtreed geen enkele wet op de decumul. En alle belangrijke beleidsoriëntaties in de gemeente worden mede door mij voorbereid en gestuurd. En u kunt mij ondervragen over elk dossier. Ik weet dat er een hele discussie op gang aan het komen is over cumul en decumul. En dat is een discussie die moet gevoerd worden over heel het Vlaamse land, in het parlement. En ik zal de eerste zijn om mee te doen aan die discussie, want wij blijven opteren voor een levensechte en samenlevingsverbonden democratie. En geen democratie die de burgemeester of de parlementslid verambtelijkt of doet verglijden naar een apparaat van partijen. Dus uw valse voorstelling van zaken is louter bedoeld om verwarring te zaaien in de geesten van de mensen. Mijn streven naar openheid is, wordt wel goed aanvaard bij heel veel mensen, adviesorganen, andere vrijwilligers. En ik kan u zeggen, het politiek dienstbetoon begint om 19:30. Meestal is dat ongeveer het einde van het college en dan behandelen wij nog een aantal minder belangrijke administratieve punten. En dan gebeurt het inderdaad dat ik intussen reeds het college heb verlaten, maar dat gaat over zulkdanige formalistische beslissingen die van geen enkel tel of van geen enkel belang zijn voor het echte beleid dat gevoerd wordt. En dat is de grond van de zaak.
Ja, meneer Goedhals, zijn de cijfers inderdaad niet een beetje misleidend? Want u houdt, zoals de burgemeester zegt, geen rekening met tal van andere punten die niet genotuleerd worden, voor besprekingen enzovoort. We hebben daar trouwens ook een paar voorbeelden van gekregen. Een college bijvoorbeeld met 108 dossiers, waar dan nadien maar 48 genotuleerd worden, omdat de anderen nog niet in een beslissingsfase zijn. Dus op zijn minst gezegd kun je toch wel stellen dat die cijfers een beetje misleidend zijn.
Niemand betwijfelt dat de burgemeester zich heel erg voor onze gemeente inspant. Dat heeft nooit iemand gezegd en het is daarom jammer dat hij kwaad is. En dat hij niet op de politieke argumenten ingaat. Ik heb gezegd, de manier waarop we naar beslissingen toe gaan is minstens zo belangrijk als de beslissing zelf. Ik heb het over dat luik. Over meer heb ik het niet. Als u zegt, de cijfers zijn scheef getrokken, ik wens niet te discussiëren over cijfers. Die cijfers dienen alleen om iets aan te tonen. Hoeveel procent, dat laat ik in het midden. Het enige wat ik kan doen, is de notulen van het college nemen en die oefening maken.
Maar is het zo, ik kan, als dat een schepenambt of een burgemeesterambt per definitie geen fulltime job is, dat men wel moet een nevenjob erbij nemen? Ook iedere schepen heeft een nevenjob.
Maar het probleem is dat men één op Vlaams niveau wetgevende macht heeft, en op lokaal niveau uitvoerende macht. Dat is iets wat niet kan. Tweede probleem is dat politiek dienstbetoon voorgaat op zitting van het schepencollege. Dat zijn twee problemen die.
Dat is totaal onjuist.
Problemen die,
het schepencollege begint om 4:00.
Politiek van aard zijn.
Het schepencollege begint om 4:00.
Als ik dat. Ik heb je laten uitspreken, Johan.
Doe maar.
Ja, goed gedaan. Ik ben mijn draad kwijt. Wat was ik aan het zeggen?
Schepencollege begint om 4:00, zegt u.
Allee, ik kan aannemen dus
Ik ben nog aan het nadenken waar mijn draad gebleven was.
Het ging daarover, over de cumul. Die discussie zal gevoerd worden in het parlement. En laat ons afwachten. U behoort nu tot de meerderheid. U hebt de kans om een decreet door te voeren, door te drukken in het parlement.
Ik zit niet in het
parlement. Ik zit in de oppositie. Ja, maar uw partij. Ja. Uw partij heeft daaromtrent ideeën dat ze een meerderheid vinden, samen met de andere partijen, samen met SP, samen met VLD, samen met Volksunie, om een regeling in die zin door te voeren. En dan zal ik mij uiteraard daaraan houden. Maar ik zeg u dat ik vandaag nog geen enkel decreet, geen enkele wet overtreed.
Dat zeg ik
en
ook niet.
Politiek dienstbetoon, ik weet niet dat u daar iets tegen hebt. Ja. Ik heb er niks op tegen dat mensen bij mij komen en dat ik probeer mensen door te verwijzen, dat ik mensen probeer goede raad te geven en dat zal ik dus blijven doen.
Maar niet tijdens de zitting van het Schepencollege.
De zitting van het Schepencollege is dan in principe geëindigd. Soms gebeurt het dat er een kwartier overlapping is en dat is alles.
Nu, het feit dat u zegt dat ik dingen achter de rug doe, dat klopt niet. Want ik heb in mei vorig jaar heb ik u in de gemeenteraad over hetzelfde thema rechtstreeks aangesproken en een gelijkaardige perstekst rondgedeeld.
Normaal zou zijn dat u dus de tekst bezorgt, dat ik er mijn visie kan naastzetten en dat we dat samen aan de pers zouden bezorgen. Nu deze week bezorgt u dat achter de rug aan de pers. Ik word er gewoon bij verrassing mee geconfronteerd. Dat is de waarheid.
Ik heb u vorig jaar in alle openheid gewoon op de gemeenteraad gezegd van zo zit de situatie in elkaar. U blijkt uit de cijfers dat het probleem erger wordt.
Nee, het probleem is
niet erger. Het probleem is met 13%
U verdraait een en ander. En u vergelijkt gewoon ambtelijke beslissingen, bijvoorbeeld van ter beschikking stellen van personeel, het toewijzen van grafconcessies enzovoort. Dat duurt nog geen 2 seconden op een schepencollege om een beslissing te nemen. Dat zijn allemaal genotuleerde, afzonderlijke beslissingen. U vergelijkt dit met een beslissing over een begroting, over een groot dossier dat misschien wekenlang is voorbereid, dat gedurende uren wordt bediscuteerd op het schepencollege. U haalt dit allemaal door elkaar, gewoon om aan te tonen dat de burgemeester niet beschikbaar is, dat de burgemeester zijn werk niet doet. Daarover gaat het. U doet dat in het kader van de verkiezingscampagne, maar ik zal er mij niet laten door verleiden om mij daarbij neer te leggen. Ik zal mijn werk verder doen ten bate van de bevolking in Maldegem.
Uw slotvraag voor u beiden, heren. U hebt het al ontkend, meneer Goethals, maar ik heb toch als neutraal persoon de indruk dat het een beetje een persoonlijke vete is die aan het escaleren is. Ik denk daarbij aan de Belbus, ik denk daarbij aan de Speelstraat. Op de akker die u hebt voorgesteld en waar u toch eigenlijk wel een beetje op de man speelt.
Ik speel op de manier waarop men naar een beslissing toewerkt. Daar speel ik op. En dat is politiek. Dat heeft niks met de figuur van Johan de Roo te maken. Niks. Dit is politiek. De manier waarop men naar een beslissing komt is even belangrijk als de beslissing zelf.
Dat is de nieuwe politieke cultuur van Agalef, van verdraagzaamheid, van correcte, eerlijke informatie.
Ja?
Dat is iets totaal anders dan wat wij gewoon zijn.
Daar bent u blijkbaar
De nieuwe politieke cultuur, u bent er niet aan toe. Integendeel, de onverdraagzaamheid die we proberen tegen te houden, namelijk die van het Vlaams Blok. Op den duur zit hier ook in een situatie van onverdraagzaamheid, namelijk van personen.
Ik ben niet onverdraagzaam. Ik wens te debatteren op basis van politieke argumenten. En de politieke argumenten zijn aan mijn kant.
U durft niet debatteren over het beleid dat we voeren. Over de inhoud van het programma. Over de beleidspunten die we realiseren.
Dat doen wij elke gemeenteraad. Wij doen positieve voorstellen, massa's hebben we er gedaan. Wij geven kritiek, inhoudelijke kritiek. Wij geven kritiek op de manier waarop u tot beslissingen komt. Als u dat ontkent, dan bent u er niet op de gemeenteraad. U bent er, ik zie u, maar dan bent u er niet bij. Als u dat zegt, dat Agalef geen toegevoegde waarde heeft aan dit beleid,
dat wij
inhoudelijk geen enkel standpunt verdedigen, dat wij geen positieve voorstellen doen.
Ik wil onderstrepen dat het belangrijkste is in de politiek,
ja?
Namelijk de discussie over de inhoud van het programma dat gerealiseerd wordt of dat niet gerealiseerd wordt. Daarover gaat het. De inhoud van het programma, de inhoud van het beleid, pak ons op verkeersbeleid.
Dat doen we.
Pak ons op de werkstellingsbeleid.
Dat doen we.
Enzovoort. Daar heb ik dus geen probleem mee. Dat is in een democratie doodnormaal. Dat men van mening verschilt over een en ander. Dat men andere accenten legt per fractie. Dat is normaal. Maar dat men ook de burgers correcte informatie geeft. Correcte informatie. En door te stellen dat het toewijzen van een grafconcessie of het aanstellen van een personeelslid tijdelijk in afwachting van de beslissing van de gemeenteraad, dat dit even belangrijk is als het voorbereiden van grote dossiers waarover lang gesproken wordt. Maar nu, dit is de waarheid geweld aan doen.
Goed, we gaan het daarbij laten. Heren, bedankt voor het faire debat. Even muziek en dan hebben we nog een kwartiertje tijd om te gaan praten over de echte gemeenteraadszitting van vorige woensdag, die trouwens niet zoveel punten op de dag op te staan had. Zo luisteraars, we gaan nog even praten over de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. En daarvoor moet ik mij denk ik vooral richten naar onze schepen van openbare werken. Meneer Wille, er stonden niet zoveel punten op de dagorde, maar toch een paar die u aanbelangen. En daarmee gaan we meteen naar de Vakke Kerkweg op de Nakker, zoals het hier gekend is, in Maldegem, waar een aantal werken gepland staan. Ik zie renovatie van de voetpaden en dan gaan we praten over het volledige deel vanaf de Westeindestraat tot aan de Vakke Buurtstraat en ook aan beide zijden. En ik heb daar ook nog woensdagavond bij gezegd dat je eraan denkt om ook het wegdek een nieuwe laag te geven.
Ja, dat is zo. Dat is eigenlijk een straat die wij samen met de technische dienst en dat is ook wel een opdracht van het Schimcollege, hebben wij dat al bekeken van vorig jaar. Dat is geen nieuw dossier. Vorig jaar hadden we dat als al opmetingen gedaan. En waarom? Omdat wij dus voor de voetpaden 1 miljoen in de begroting voorzien hadden. Maar toen de opmetingen gebeurd waren, bleek dat we maar een klein stukje van die Vakke Kerkweg konden realiseren met dit 1 miljoen. En daarmee ben ik met deze uitslag van metingen naar het college gegaan en dan heeft het college beslist. Laat ons daar nu mee wachten, want waar moeten we dat stukje gaan doen? Laat ons dat in zijn totaliteit uitvoeren. En daarvoor hebben we dus dat besproken in de opmaak van de begroting. En hebben we daar dan 5 miljoen voorzien voor de totaliteit van de Vakke Kerkweg. Vanaf Westeindeken tot aan de Vakke Buurtstraat.
Mm-hmm. En aan beide zijden?
Aan beide zijden. En dus we gaan er ook veel aan veranderen op zich wat het concept betreft. Was genu, iedereen kent genoeg de Vakke Kerkweg. Dat is dus voor de naald ongeveer allemaal opritten naar garages en naar tuinen en dat is allemaal. En we gaan dat in dezelfde materialen uitvoeren, gelijk de Bloemendalenlaan. Iedereen weet dat ook, we zijn met die rode vierkante klinkers. En met dus een borduren van een ander type. Die dus gemakkelijk toegankelijk zijn voor gehandicapten eventueel. Dus die hoogstaande borduren, daar stappen we vanaf. En dan zal dat de voetpad zijn, links en rechts in dezelfde vlakte. En links en rechts tot het einde en dan in een andere kleur.
Mm-hmm. Er was een vraag van Achelef, maar ook van mevrouw Baart van de CVP om die voetpaden toch wat te verbreden op sommige plaatsen, waar werkelijk de huizen aan de straat zelf al palen. Maar dat schijnt een probleem te zijn, geloof ik.
Dat is juist. Ik heb dat ook genoteerd. Dus hier staat nog onderaan op de nota, een voetpad op een bepaalde plaats bijna onbestaande.
Ja.
Ik heb ondertussen al opdracht gegeven aan de technische dienst voor dat te onderzoeken als dat dus gemakkelijk te realiseren is. En als dat mogelijk is, zal ik mijn voorstel gaan op college voor dan een oplossing aan te geven als het kan. Maar ik beloof er voor dat niks.
Mm-hmm. Maar concreet is er trouwens ook een bouwaanvraag voor een van die woningen daar.
Ja.
Dus dat het misschien vanzelf opgelost geraakt.
Ja. Goed, Hans, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, wel, wij gingen akkoord met dat project omdat tegelijk ook de nutsvoorzieningen onder de grond gaan terechtkomen, waardoor een aantal palen gaan verdwijnen en de ruimte van het voetpad onmiddellijk op zijn volledige breedte zal kunnen benut worden. Maar we hadden bij de schepen er toch op aangedrongen om de strook van meer dan 8 meter, als ik het goed voor heb, waar geen voetpad is, waar de borduur gewoon tegen de voorgevel van het huis aan zit, om daar een oplossing te zoeken. Want het zou zonde zijn dat we daar 5 miljoen gaan insteken als we dan een voetpad hebben dat onderbroken is door een woning en waar de mensen dan op de straat moeten gaan wandelen, zoals het trouwens nu het geval is.
Ja, dat was een volgende punt op de gemeenteraad uit onderhoudsbrengen van de uitsleiding. Dat stond ook op diezelfde gemeenteraad, dat wordt ook uitgevoerd. Dat is ook iets dat we niet uitgevonden hebben. We hebben dat ook vorig jaar al laten weten naar de netsmaatschappij voor dat in deze wekker onder ons te brengen. En, ik heb dat ook bekendgemaakt in dezelfde gemeenteraad. Dat stond niet op de dagorde, maar wij hadden dus toevallig hadden we de onderhoudswerken aan diverse wegen. Dus dienstjaar 2000 een bestek opgemaakt en wij dachten dus bij het bezoek van de Vakke Kerkweg dat het wegdek ook wel een nieuwe laag kon krijgen. En hoe gaan we dat doen? Dus we gaan dat dus de Vakke Kerkweg afrezen van een diepte van ongeveer 3 of 4 centimeters. En we gaan dat terug erlagen met KWS. En dat zal dan gaan we dus op de zijkant. En dat hebben we zo niet van die ogen opstanden krijgen. Gelijk dat we op andere plaatsen dus wel al bekomen hebben. En dat is niet eigenlijk geen goede manier. En nu gaan we dat eigenlijk een keer op de manier doen gelijk dat het moet. Het zal al wat meer geld kosten, want de afvlezen kost geld. En dat en KWS dus opnieuw aanbrengen, dat zijn allemaal werken die tamelijk veel geld kosten.
De werken duren 45 werkdagen, staat hier. En zouden aanvangen, heb je gezegd, in de loop van de maand april?
Ik hoop dat... Dat is toch al beperkt van... Ik ben nogal gedreven in dossiers.
Verkiezingsperiode in Noël. Voor jullie.
Ik ken mij al als openbare werken, al jaren 5. Ik speel zeer kort op de bal. En is dat nu mij... Dat is voor mij zeer goed. Ik vind dus het werk voor mij is ongeveer af nu. Het dossier ligt in de technische diensten. Zij moeten schrijven een opdracht voor de zo rap mogelijk de dossiers laten schuiven om zo rap mogelijk kunnen beginnen. Ik denk, gelijk dat de burgemeester zegt, het zou even goed mei kunnen zijn en half mei, maar ik denk het toch aan voor het verlof gedaan te zijn.
Nu, belangrijk ook is dat je in dat verband een hoorzitting hebt aangekondigd. Het kadert dan ook weer in de openbaarheid van bestuur.
Ja.
Een hoorzitting voor de inwoners van de Vakkenkerkweg.
Ik heb de Sparweg. Ja. Ik heb, dat is al gekend. Ik denk dat 17 of 18...
16 februari.
16 februari is. Ik heb nu een voorstel aan het college op een agenda gezet voor volgende week maandag. Ik ga nog een aantal informatievergaderingen geven, zowel over Baldwin-Lippenstadje, zowel over Middelburg, zowel over de Valkenkerkweg en dan op Pravenschoot. Die datums heb ik allemaal vastgelegd, dat moet allemaal nog gebeuren vooraleer wij de werken opstarten. En wat ik gezegd heb bij de gemeenteraad de vorige keer, Sparweg, wij moeten nog een ontwerp aanduiden, die procedure is bezig, maar wij zullen geen pennentrek doen vooraleer dat we deze mensen informeren. Dat is dus nogal rap die mensen samenroepen, omdat ik dus eerst de mensen wil horen wat zij denken dat er dat in de straat moet gebeuren. Wij weten het wel wat er moet gebeuren, maar ik heb al geruchten gehoord ja, dat het beste is om die mensen te samenroepen.
En daar wordt ook AGLF op uitgenodigd, veronderstel ik, op die hoorzittingen?
Alle gemeenteraadsleden en de
bevolking.
En de bewoners.
Maar
deze
we geven uiteraard voorrang voor het stellen van vragen en voor alle mogelijke opmerkingen. Ja. Eerst aan de aangelanden en de mensen die in de straat zelf wonen. Mm-hmm. Maar in feite is de straat van iedereen, dus gemeenteraadsleden horen daar gerust te komen. Geen enkel probleem.
Tevreden, meneer Goedals?
In die zin tevreden dat het nog beter zou zijn mocht men de informatievergadering plannen voordat de beslissingen gevallen zijn. Dan zou je misschien vanuit de bevolking... Nee, ik bedoel, ze houden. Hè? De informatievergadering of de vraag naar informatie vanuit de bevolking
ik ga het zo doen met de Sparweg.
Maar eigenlijk is de beslissing al genomen, Noël.
Het voorstel...
Misschien moeten we komen tot een manier van beleid voeren dat we zeggen, kijk, we merken een bepaald probleem op.
Nou.
Iets wat gesignaleerd wordt vanuit de bevolking. We brengen daar een aantal betrokkenen rond dat probleem bij elkaar en we lossen dat samen op. En pas dan neemt de gemeenteraad de beslissing.
We hebben ongeveer alle mensen op bezoek gekregen die in die weg wonen sinds een jaar of 5.
Ja.
En ik vind dat toch dringend is dat we dat iets zouden doen. Dat voelen toch als mensen van beleid.
Het zijn,
de bevolking uit de straatje.
Wij krijgen
onder bezoek
dat we daar zelf ook het initiatief voor nemen om vergaderingen bij een troep. Veel signalen die ook bij ons komen.
Ja.
En we proberen daar rekening mee te houden. In democratie is dat normaal.
Ja, wel, maar het is dus een goede zaak dat je de mensen gaat samenroepen en gaat informeren over beslissingen die genomen zijn. Maar ik zeg, laten we proberen om een extra stap te doen. En als we zulke signalen opvangen over een bepaald probleem, laat ons vooraf de betrokkenen rond dat probleem samenbrengen en laat ons daar samen over discussiëren voordat de beslissing genomen wordt. Misschien komen daar wel zeer vruchtbare dingen uit. Ik zeg misschien, maar ik ben het zeker.
Ga je dan op een duur geen wildgroei krijgen van allerlei hoorzittingen?
Wel, het blijft natuurlijk de gemeenteraad die beslist.
Mm-hmm.
Dus wij hebben dat proces in de hand. Maar ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Mm-hmm. Als ik het heb over openbaarheid van besturen, dan bedoel ik dat daarmee.
Mm-hmm. Goed, ik eindig schepen met een punt dat dan niet zo onmiddellijk op de dagorde was terug te vinden, maar een meerdeling die je wel hebt gedaan deze week, namelijk rond het probleem van de tunnel. Waar er dan toch uiteindelijk een oplossing zou komen. Tunnel de Expressweg, ja, die nogal vaak te kampen heeft met wateroverlast.
Ja, dat is ook al zo'n probleem, maar daar kijk ik toch het lastig mee had. Dat probleem daar eigenlijk al vele jaren bestaat en dat er niemand een oplossing een oplossing voor heeft. Ja. Hè? Niemand had dat. Maar ik ga de diensten niet opnoemen die daar zich allemaal mee gemoeid hebben. En ik ben echt tevreden. Ik ben voor oplossingen. Want ik vind het is mijn plicht als openbaar werk om daar een oplossing voor te vinden. En we hebben dat zelf met onze technische dienst een oplossing gevonden.
En, wie is die oplossing?
De oplossing is dus de buizen. De buizen die dus toegang verlenen naar het tunnelje waardoor het water daarin komt. En wij waren echt altijd verrast, hoe komt dat, dat het altijd maar 36, 37 centimeter water is dan. Mocht ons een ganse week regenen, die in de stank blijft. Mm-hmm. Dus ergens moet er niet iets te zien met niveaus. En dan zijn we gaan beginnen meten en dus onderzoeken, want dat was niet zo evident voor dat onderzoeken, maar we zitten diep onder de grond voor die toestanden te gaan bekijken. En we hebben dat met eigen mensen gedaan. En die buizen gaan we volledig afkoppelen en toematsen. Maar, dus het gewoon regenwater die nu in de tunnel zal lopen, dat er zal maar een enkele emmer zijn als het regent, moet dus afzonderlijk in een andere put gaan lopen die moet gebouwd worden. En deze gaan we overpompen naar de Ede. Zo eenvoudig is dat.
Allee, laten we eens hopen dat het nu een effectieve oplossing wordt.
En wij zijn...
Die trouwens uitgevoerd wordt nog voor het verlof, heb je gezegd?
Wij zijn met dat voorstel naar Gent geweest. En wij hadden Gent een afspraak. Die mensen hebben nu ook meegeholpen aan het onderzoek. En we zijn naar Gent geweest. En dus de ingenieur heeft ons toegezegd dat het dit jaar zal uitgevoerd worden. Maar hij ging deze onderzoeken. Als er een bouwvergunning voor nodig is, zou het wel eens kunnen dat het na het verlof is ook.
Ja.
Okay. Omdat dat toch een procedure heeft, hè.
Goed, we gaan het daarbij moeten laten. Bedankt, heren, voor jullie komst. Volgende week zijn we er weer voor een nieuwe satellietluisteraars. Tot zolang nog een prettige zondag en een prettige week.